Leuk dat je luistert naar Wit-Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Dwars door de Alpen slingert de Via Alpina, een netwerk van 5 lange afstandsroutes die met elkaar een gigantische bergtrail vormen van zo'n 2600 kilometer en waarbij je in totaal door 8 landen komt. Van deze bergklassieker deed Gero Vermaas het middenstuk. Van eind juli tot eind september liep hij zo'n 1000 kilometer, vanuit Veldkirch in Liechtenstein tot Chamonix in Frankrijk. Fijn dat je er bent, Gero.
Ja, fijn. Dankjewel.
Nou, nog nooit eerder een solotocht gemaakt. En dan meteen dit, die Via Alpina. Jij durft?
Ja. Ja, als we het doen, dan doen we het meteen goed, hè?
Ja. Ja. Wat was het voor ervaring?
Ja, verschrikkelijk indrukwekkend. En mooi om zo lang alleen te zijn, met je, ja, voor jezelf te moeten zorgen eigenlijk. Er is niemand die je gaat helpen. Je moet alle beslissingen zelf nemen. Dat is vrijheid en dan moet je ook aan wennen dat je al die vrijheid hebt.
Ja, je kunt van alles lopen in 2 maanden. Waarom koos je juist voor de Via Alpina?
Het is eigenlijk voor een groot deel getriggerd doordat wij vroeger met het gezin naar Zwitserland op vakantie gingen.
Als jongetje.
Ik was daar jaren niet meer echt in Zwitserland geweest, alleen doorheen gereden. Toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik de Via Alpina tegen. Ja. Die voor een groot deel door Zwitserland ging. En ik dacht, nou, dat is hem. Dat sprak me meteen aan.
Dus het was in zekere zin ook een sentimental journey.
Ja zeker ook. Ja.
Ik vraag mijn gasten vaak welke landschappen ze doorkruisen tijdens hun tocht. Dat lijkt me hier duidelijk. Bergen, ja. En nog eens bergen. Maar ben je gaandeweg die bergen beter gaan lezen?
Ja, ik denk dat ik steeds beter kon inschatten van, nou, dit wordt een pittige etappe of dit is wel te doen. En je herkent ook de verschillende soorten landschappen. Dus in Tessin was het veel ruiger en veel steiler allemaal. Alsof ze de paden daar zo steil mogelijk omhoog hadden gelegd, had ik wel eens het idee. Mm-hmm. En Wallis is veel vriendelijker, veel liefelijker eigenlijk. Ja. Dat soort patronen ga je wel herkennen, ja.
Ja. Hoe alpine is het pad?
Nou, je kan het gewoon lopen zonder dat je echt klimspullen nodig hebt. Er zijn wel stukken waar je langs de kabels loopt. En ik had 1 keer dat ik een steile rots niet opkwam. Het had ook gesneeuwd die dag ervoor, dus lag een beetje sneeuw. Dus ik had een paar pogingen gedaan en toen dacht ik van, nou, ik zie geen houvast. En ik wil ook niet zo meteen een aantal meters naar beneden schuiven en daar in mijn eentje misschien mijn enkel verstuiken of nog erger. Mm-hmm. Dus toen ben ik 1 keer ben ik omgekeerd. En natuurlijk, je loopt in de bergen, dus je moet wel geconcentreerd blijven en gewoon geen risico's nemen.
Ja. Had je altijd stokken bij je?
Ja, ik liep wel met stokken inderdaad. Ja. En dat was zeker op die puinhellingen waar je regelmatig overheen loopt, is dat toch wel fijn om die extra steun te hebben.
Zeker ook vanwege alles wat je op je rug hebt.
Ja. Ik liep met 20 kilo en dat is wel serieus gewicht. En daardoor ben je ook minder stabiel. 1 keer stapte ik op een hoge rots. En toen viel ik achterover en ik kon gewoon goed landen, maar ik landde wel op mijn stok en die was daarna verbogen. Dus dan heb ik een week of 2 met een verbogen stok gelopen, totdat ik toevallig in de buurt van een decathlon kwam. Dus toen ben ik daarheen gegaan en heb ik 1 stok kunnen vervangen. Dus ik heb nu weer een setje van 2 dezelfde stok.
Ja, maar goed, dus niet overbodig?
Zeker niet overbodig, nee. Je moet wel je bewust zijn dat je alleen bent en de bergen zijn gewoon ruig. Ja. Dus er kan wat gebeuren.
Ja, er zijn altijd risico's.
Ja.
Ja. Ik zei het al, je liep er van eind juli tot eind september.
Ja.
Wat voor weer had je onderweg?
Ik had eigenlijk supermooi weer. Ik heb denk ik 4,5 dag regen gehad tijdens het lopen. En af en toe een nacht regen of onweer. Maar ja, dan lig je in je tentje of in je berghut. Dus dat maakt niet uit. Dus het was echt heel warm. Tot de laatste 2 weken. Toen merkte je echt dat het richting de herfst ging. Toen werd het echt kouder. Dat heb ik ook een paar keer gehad dat ik 's ochtends het ijs van mijn tentje moest krabben voordat ik mijn tentje ging inpakken. Omdat het zo dus gevroren had 's nachts.
Ja. Hoeveel uur liep je gemiddeld per dag?
Ik denk zo'n 8 uur per dag. Ja, met uitschieters. Maar ik denk dat het gemiddelde zo rond de 8 uur zat.
Ja. En dan hoeveel kilometers, dat is in de bergen nooit zo van belang, hè?
Nee.
Hoogtemeters misschien wel, maar dat varieert van 500 tot 1000 of meer?
Ja, ik denk dat de kortste of de minste hoogtemeters inderdaad 500 was, die orde grootte. Maar het waren er ook wel 1700.
Wow.
Een paar keer, ja.
En dan is het 1700 meter naar boven?
Naar boven, ja.
Ja, maar als je inderdaad 1700 meter naar beneden moet lopen, dan gefeliciteerd met je knieën.
Ja, dat heb ik een keer gehad. Dat was een zware dag. Dat was misschien wel zwaarder uiteindelijk dan het klimmen.
Ja, het vereist heel veel focus, hè?
Ja, ja, je moet geconcentreerd.
Voordat je het weet, lig je onderuit.
Ja, en bij die rotsen, die liggen niet allemaal stabiel. Dus soms stap je ergens op en dat begint te wankelen. Ja, ja, dan moet je toch ook voorzichtig mee zijn.
Ja. Plande je regelmatig rustdagen in?
Ja, ik had grofweg iedere week een rustdag. En ik heb twee keer, denk ik, dat ik twee rustdagen heb genomen. En dat waren ook dagen dat ik een camping opzocht met iets meer faciliteiten. Zodat ik gewoon even goed kon koken daar en even lekker kon douchen een keertje.
Ja.
Meestal was er dan ook wel een winkel ergens in de buurt, dus kon ik ook weer goed inkopen doen. Waren meestal ook dagen dat ik het via Alpina boek wat verder doorlas. Zodat ik een beetje een idee had wat er aankwam en een beetje een planning maakte voor de dagen die kwamen.
Mm-hmm.
En verder ook wel gewoon proberen langs een riviertje te zitten. Even te ontspannen.
Ja. Ja, maar dat heb je fysiek ook echt nodig, hè? Je vraagt zoveel van je lijf.
Ja. Ja, ik was gewoon heel moe. En ik had ook continu spierpijn in mijn kuiten, vooral door het klimmen. Dus ja, het was gewoon zwaar.
Ja. Zwitserland is super duur.
Ja.
Was dat een van de redenen dat je koos voor een combi van overnachtingen in hutten, kamperen en liefst wild kamperen?
Nee, dat was daarvoor niet per se een overweging. Dat wild kamperen wilde ik sowieso doen. Om echt in de natuur te zijn. Camping is ook mooi, maar ja, als je in je eentje ergens op zo'n berg staat en er is alleen maar natuur om je heen, dat is anders dan op een camping waar je toch veel meer geluiden hoort van andere mensen of verkeer.
Ja.
Ja,
dus je wilde graag in de wildernis kamperen.
Ja, ja, dat wilde ik voor in ieder geval voor een groot deel doen. En dat is gelukt, gelukkig. Ja.
Ja, maar goed, het was niet zo makkelijk, die keuze. Want ik las één, je moet rechte plekjes vinden. Ja. En dan moesten ze twee ook nog beschut zijn. En drie, ook nog uit het zicht. En dat is in de bergen best een lastige combinatie.
Dat is zeker lastig, ja. Ja, dus af en toe was het ook wel flink zoeken naar een plek. En dat uit het zicht, dat ga je steeds meer loslaten. Want op een gegeven moment denk je van, nou, het zal wel. Oké, dan word ik een keer betrapt. Nou, goed, dan
is het gebeurd?
Nee, niet betrapt in de zin dat mensen me wegstuurden of zo.
Of verkeurden. Want mag het officieel in Zwitserland?
Niet overal, nee.
Of volgens moet je dan boven een aantal hoogtemeters zitten en na een bepaalde tijd?
Nou, het is dan van zonsondergang tot zonsopgang mag het. En volgens mij is de regel boven de 2500 meter... Maar ja, hoe vaak ben je boven de 2500 meter? Dat is niet zo heel vaak eigenlijk.
Dat is echt hoog, hè?
Dat is echt hoog, ja. Dus heel vaak zat ik meer in de, ik denk in de orde van 1000 tot 1500 meter dat ik mijn tentje neerzette.
Ja.
Ik merkte ook dat ik me steeds meer thuis ging voelen, echt. Na een week of twee, dan heb je de praktische dingen die lopen. Je weet dat je wel een plekje zal vinden, dat je boodschappen, dat lukt wel. Dus daar ben je niet meer zo mee bezig. Ja, je landt meer in de natuur eigenlijk. En dan is het gewoon heel fijn om, voor mij in ieder geval, om ergens op zo'n helling of op zo'n berg te zitten. En heel simpel te leven eigenlijk.
Ja.
Slapen, eten, wandelen, repeat.
Ja, zo is het, hè.
Ja.
Je was in totaal 57 dagen onderweg naar Chamonix. Ja. Maar onderweg was je er niet helemaal zeker van of je dat ook inderdaad zou gaan halen.
Ja.
Het was toch ook best een hele pittige tocht voor je.
Ja. Ja, ik had Chamonix bedacht van, nou, dat moet haalbaar zijn. Maar in het eerste deel leek het steeds minder haalbaar te worden. En toen ook dat deel wat zo zwaar was fysiek, toen dacht ik, nou, ik moet het doel gewoon loslaten. Het gaat niet om Chamonix halen. Het ging er mij vooral om met mezelf in de natuur te zijn en te genieten van de wandeling. Nou, op een gegeven moment kon ik dat loslaten. En grappig genoeg kwam ik toch in Chamonix uit.
Dus, ja, zo gaat het dan, hè?
Ja.
Zometeen praten we verder over dat pad, hè? De Via Alpina en ook jouw pad. Hè? Mm-hmm. Dus geladeerd aan allerlei dagboekfragmenten van je. Maar nu alvast, wat heeft de meeste indruk gemaakt?
De Aluidsgletsjer. Dat was het meest indrukwekkend om daar aan te komen. Ja.
Via Alpina. Die is in totaal zo'n 2600 kilometer lang. 342 etappes kent die tocht door 8 landen. Van Trieste in Noord-Italië tot aan Monaco. En Gero, jij deed daar het middendeel van, 1000 kilometer.
Ja.
Vanaf Feldkirch in Liechtenstein. Dat ligt schuin onder Zürich. En dan naar beneden richting Squall, een plaats. Dan ging je Italië in, naar Tirano. Onderlangs Samoritz, als mensen het iets zegt, de Piz Bernina. En dan westelijk richting Visp en Gestaad, zo'n jetset skioord.
Zeker, ja.
Tot aan het meer van Genève. En dan tot slot redelijk recht toerecht aan naar Chamonix.
Ja.
En dat allerlaatste stukje kom je dan over een stukje van de Tour de Mont Blanc.
Ja, klopt.
Gelijk veel drukker waarschijnlijk.
Heel druk, ja.
Ja. Hey, maar zo maakt hij dus eigenlijk een grote slinger van oost naar west door de Alpen. En er bestaan verschillende varianten. Jij deed de rode variant.
Ja, klopt. Ik heb de rode variant gekozen. Die leek mij het mooist. Het is ook het meest uitdagend. Het is ook de langste. Er is ook nog een groene en een blauwe variant, als ik me niet vergis. En die zijn over het algemeen wat korter. Ik weet niet of dat per se betekent dat ze makkelijker zijn. Maar de totale afstand is wel korter. Ja, ja.
Oké. Hoe druk belopen was deze route?
Deze route is niet heel druk belopen. Ik ben één wandelaar tegengekomen die de hele Via Alpina Road deed. En die kwam ik na 20 minuten tegen. Dus 20 minuten nadat ik aan mijn tocht begon.
Ongelooflijk.
Ja.
Maar die had er al een heel stuk achter de rug.
Ja, die was in Monaco gestart en die ging dus naar Trieste toe.
Oh, die deed hem echt helemaal.
Ja. En het was niet zo gek dat ik hem daar tegenkwam, want dat punt is grofweg in het midden. Dus hij had nog 2,5 maand te gaan, schatten die in om in Trieste uit te komen. Maar hij had er dus ook al 2,5 maand, 3 maanden op zitten inderdaad. Ja.
En was dat een motiverende ontmoeting?
Ja, het was heel leuk, want hij was heel enthousiast. Dus ja, dat gaf me ook wel vertrouwen dat ik mooie stukken ging zien.
Ja.
En verder ben ik wel mensen tegengekomen die ook delen van de Via Alpina deden. Eén iemand die in Chamonix gestart was en die dus eigenlijk het omgekeerde liep van wat ik deed. Mm-hmm. En ook mensen die bijvoorbeeld 2 weken of 4 weken deden. En dat dan een aantal jaren achter elkaar. Dus die in jaren de hele rode route wilden gaan doen.
Die knipte hem in stukjes.
Die knipte hem in stukjes, ja.
Kan ook, hè?
Ja.
Ja. Herinner je het gevoel nog waarmee je op pad ging die eerste dag?
Ja, dat was een hoop emotie. Afscheid nemen van mijn vrouw en twee kinderen die me hadden afgezet.
Oké.
Okay. Ja, toch ook een stuk spanning en onzekerheid. Van, wat ga ik allemaal tegenkomen? Want, je kan het niet overzien. Dus ik kon het niet overzien. Het was, ik wist dat ik 2 maanden zou gaan lopen, ongeveer. Maar ja, ik had het nog nooit gedaan. Ik had alleen in Nederland een paar keer 4 dagen gelopen. Dat is toch iets andere orde groot.
Ja.
En je gaat er op pad en je hebt eigenlijk geen idee wat je gaat tegenkomen.
Ja.
Onderweg op het pad, maar ook in jezelf. Dat is allemaal ontdekken.
Ja. Nou, je hebt daar in ieder geval geen mogelijkheid om rustig in te lopen.
Nee.
Je knalt gelijk naar boven, hè?
Ja.
Die tweede dag was het zelfs al pittig klauteren met kabels, las ik.
Ja. Ja,
dat overviel je dat?
Dat overviel me en ik schrok er ook een beetje van. Want het was, ik heb niet vaak meer zo moeten klauteren. Dus ik dacht, ik hoop
maar
niet
dat... Maar het is echt handen en voeten werk,
ja,
man.
Ja, op handen en voeten omhoog. En gelukkig zijn er kabels of handgrepen die je dan beet kan pakken. Dus ik dacht wel even, nou, als we dit vaak gaan hebben en het is misschien ook een keer slecht weer, dan wordt het wel een uitdaging.
En was dat zo?
Het is nog wel vaker gebeurd, maar niet vaak meer zo stijl en zo klauteren. Dat was dus niet een rustige start.
Ja, nee. Nou goed, ik mocht je dagboek lezen. Daar heb ik wat fragmenten uitgehaald. Dus af en toe lees ik maar even wat voor. Op dag 4 schrijf je, het plan ging al na 5 minuten mis. Maar ik had het pas na een uur door. Ik miste een afslag en zag anderen voor me lopen en vergat helemaal mijn eigen route te checken.
Ja, dat herinner ik me nog. Ik was de dag ervoor een aantal mensen tegengekomen die dezelfde route liepen. Maar dan 2 weken volgens mij op de Via Alpina.
Mm-hmm.
Zij sliepen in een berghut. Ik was een stukje verderop, had ik mijn tentje neergezet. En 's ochtends vertrok ik zag ik hun lopen. Dus ik zei, nou dat is makkelijk, loop ik achteraan. Maar zij hadden kennelijk besloten om de Chiesa Plana op te gaan lopen naar de bergtop.
Oh.
En ik wilde gewoon de route verder lopen. Dus ik liep er achter hun aan een uur lang. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel erg veel klimmen. Volgens mij klopt dat niet. Oh. Dus toen ging ik kijken. Toen was ik inderdaad een uur omhoog gelopen. Terwijl ik rechtsaf had gemoeten, zeg maar.
Oh, dus je moet echt focussen op je eigen route-aanduidingen. Echt, ja, is dat echt wat je ervan leert?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus ook als je een splitsing ziet, dan toch altijd even kijken van oké, links of rechts.
Ja, in het begin had je ook al gelijk een gemene blaar, las ik.
Ja.
Ja. Dat zijn dan van die eerste ongemakken, wennen?
Ja, dat hoort er denk ik bij. Ik had op zich mijn schoenen goed ingelopen, maar ik denk het klimmen en dalen, dat je dan toch iets meer schuift in je schoenen en dat daardoor die blaar ontstond.
Ja. Ja. Ging die vanzelf over op een gegeven moment?
Ik heb hem opengeprikt en toen pleister eroverheen gedaan. Blarenpleister. En toen ging het vanzelf over. Ja. Ik heb er niet langdurig last van gehad.
Ja. Dag 5. Schrijf je, afgelopen nacht was pittig. Ik had een mooie plek, maar het begon te regenen en te onweren. Het was erg spannend. Ik lag te rillen in mijn tent. Dat heeft me onzeker gemaakt. Moest ik in de tent blijven of eruit? En wat dan? Ik voelde me klein en kwetsbaar.
Ja.
Wow, dat,
ja, dat was,
is heftig.
Ja, dat was een pittige nacht. Ik had een supermooie plek. Ik was echt heel blij met die plek. Maar het begon zwaar te onweren. Ja, ik was gewoon bang. Ik zat er middenin. Ik kon niet meer tellen tussen de bliksem en de donder. Want ik wist niet bij welke bliksem bij welke donder hoorde. Dus het zat echt boven me. Maar ja, gelukkig is er niks gebeurd.
Oké, maar hoe lang duurde dat onweer?
Ja, ik denk 20 minuten, een half uur. Maar je besef van tijd is ook niet zo accuraat meer op dat moment. Dus misschien was het maar 5 minuten, maar nee. Het voelde heel lang.
Ja, en daarbij in de bergen dan davert dat onweer, ook dat geluid, dat komt maar terug. En dat is immens, hè?
Ja, het is echt zo hard, alsof je de trilling van het geluid ook voelt. Zo hard is het inderdaad.
Ja. Hoe beïnvloedde dat de rest van je reis? Was je daardoor extra alert op het weer en misschien mogelijk onweer, het zoeken van je plekjes? Wat betekende dat?
Nou, ik was inderdaad extra alert op het weer. Dus ik keek af en toe wel wat dagen vooruit wat er aan ging komen. Mm-hmm. En ik had me ook voorgenomen, als er onweer voorspeld werd, dat ik dan zou kijken of ik in een berghut zou kunnen slapen. Of in ieder geval niet meer zo hoog. Want ik zat toen wel hoog, net onder een bergtop. Dus ik ben me wel bewuster geworden van het weer en daar ook meer rekening mee gaan houden. En eigenlijk ook meer dan ik zou willen. Soms dan maakte ik me ook daar zorgen over. Terwijl ik dacht van, je loopt prachtig in de bergen en de zon schijnt. Er is niks aan de hand.
Ja. Oké, dus dat lukt je niet om dat uit te zetten?
Ik kon dat niet helemaal uitzetten, nee.
Maar dat had ook met deze angstige ervaring te maken.
Dat is die wel doorgetriggerd, ja. Het was ineens heel bewust van de krachten die in de bergen kunnen loskomen.
Ja. Ja. Nou is het zo gaandeweg altijd plannen maken, plannen aanpassen aan het weer, aan de omstandigheden. En dan loopt het eigenlijk bijna altijd anders dan je denkt.
Ja.
Je belt een keer met een hut om te overnachten. Maar dan zeggen ze, nee, leuk, het is vol. En dan moet je weer door. En dan is het geen 10 minuten, maar een uur. Hè? En,
ja, dat kan.
Hoe ging je om met dat soort situaties? Want dat vereist dan ook kracht. Hè? En als je moe bent, lijkt me dat lastig.
Ja, wat ik heel erg bij mezelf merkte na de eerste weken, dat ik gewoon vertrouwen kreeg dat het altijd wel goed kwam. Dus dat ik altijd wel een slaapplek zou vinden of dat er altijd wel ergens weer een keer water was om bij te vullen. En met dat vertrouwen werd het ook makkelijker. Dus die situatie dat er geen plek was, dat was, ik denk, na een goede week. Dus toen was dat nog een beetje ontdekken. Maar daarna, ja, iedere keer vind je wel weer een plekje. Of is er toch weer een winkel, of er is water. Dus je bouwt dat vertrouwen gewoon op.
Ja. Ja, maar ondertussen las ik ook dat je slecht sliep. Je lijf was gewoon te actief, je benen. Hè? En,
ja.
Nou ja, een hoofd vol indrukken. Misschien soms mensen in de hutten die aan het snurken waren.
Ook, ja.
Dat helpt allemaal niet, hè?
Nee, maar dat leer je ook accepteren. Ook al slaap je misschien niet diep, het feit dat je gewoon stil ligt. Daar rust je lijf toch ook van uit. En je hoeft de volgende dag niet 20 kilometer te lopen. Hè? Dus als je heel moe bent en je denkt na 5 kilometer, het is goed. Ja, dan stop je na 5 kilometer.
Heb je dat wel eens gedaan?
Nou, niet na 5 kilometer. Maar ik heb wel op een gegeven moment een paar korte dagen ingepland. Dat ik maar 10 kilometer liep bijvoorbeeld. Ja, dat was 1 keer op weg naar een onbemande hut. Nou, dat was maar 10 kilometer lopen, maar het was heerlijk. En ik had die hut voor mezelf en er stond een houtgestookt fornuisje in.
Ja.
Ik was daar begin van de middag, ik heb heerlijk in het zonnetje gezeten. Er was een waterval vlak voor mijn neus. Ja, een briljante plek.
Ja, over dat moeten, hè? Dat is interessant. Op je eerste rustdag, dat is de achtste dag van je tocht, dan noteer je... Ergens vind ik dat ik morgen weer moet doorwandelen. Maar van wie eigenlijk? Als ik nog wil blijven, dan kan dat natuurlijk ook. Dat is de vrijheid die ik nu heb.
Ja, nou ja. Inderdaad. Je hebt heel veel vrijheid. En dat ben je eigenlijk niet zo gewend. Of ik ben nog niet zo gewend. Dat moest ik in het begin even leren, inderdaad.
Ja. Je had een post dat je wel vasthield aan dat doel van... ik wil wel naar Chamonix en dat wil ik eigenlijk ook wel halen.
Ja.
Uiteindelijk laat je het doel los. Ontstaat er dan nieuwe ruimte om te genieten?
Het is meer ontspanning, inderdaad. Je hoeft nergens heen. Dus je kijkt gewoon een dag vooruit. Je bent niet meer zo bezig met... Oké, ik heb nog 30 dagen... dus dan moet ik gemiddeld zoveel per dag lopen... want anders ga ik het niet halen.
Ja, maar dus dat betekent eigenlijk dat je dus een maand nodig hebt... om in die modus die je had voorgenomen... gewoon lekker in de bergen wandelen. Hè? Het pad is het doel. Ja. Niet Chamonix is het doel. Om daar te komen.
Ja, dat is best lang.
Intrigerend, hè?
Ja, ik ben gewoon heel erg doelgedreven vaak. Of misschien ambitieus.
Waar ook niks mis mee is, hè?
Nee, in het gewone leven helpt dat je ook vaak. Maar dat is ook wel mooi om te ervaren... wat er ontstaat als je dat soort dingen loslaat.
Ja. En dan komt dag 42. Je passeert de Aletsch Gletscher.
Ja.
Die dag moet je maar eens even beschrijven. Want je zei net al, dat was echt een hoogtepunt.
Ja, ik sliep die ochtend in de berghutte. Dat was een kleine 2 uur lopen nog omhoog. Het was heel slecht weer. Het regende continu.
Mm.
En ik wilde eigenlijk om 1:00 of 8:00 ochtends al vertrekken. Uiteindelijk ben ik volgens mij pas rond 10 gegaan. Omdat het zo hard bleef regenen. En toen dacht ik, nou ja... Het wordt echt niet beter, dus we gaan gewoon. Dus ik heb in de regen omhoog gelopen. En toen kwam ik boven op de col. En toen zag ik een glimp van een berg door de wolken heen. Ik denk, nou, misschien trekt het open.
Mm-hmm.
Dus ik liep nog wat verder en ik voelde het heel koud worden. En een stukje verder trok het inderdaad open. En toen zag ik de Aletsch Gletscher. En het was zo imposant. En toen realiseerde ik me ook wat die kou was. Want het was gewoon de wind die over de gletsjer mijn kant opstond. Dus vandaar dat het ineens een heel stuk kouder voelde. Ja, en die gletsjer die is zo groot. Lang, breed, hoog ook. Want ik kon een stuk zien hoe diep die was eigenlijk.
Dat zie je niet op de foto's, hè?
Nee, dat zie je niet op de foto's, nee. De foto's kun je niet vangen.
Het is een enorme slinger ook,
ja.
Hè?
Ja, ik dacht dat die rond de 25 kilometer lang is, nu nog.
Oké.
En op sommige plekken bijna 1 kilometer diep. Dus dat is echt een enorme ijsmassa. En ik kon de Eiger en de Munch zien. Nou, twee enorme bergen. Ja, het was sowieso super mooi, maar ook omdat ik de hele tijd in de regen en de wolken had gelopen. En toen ik daar kwam, brak het open. Ja, dat was echt een cadeau.
Ja,
dus ik heb daar uitgebreid gezeten, geluncht, zitten kijken.
Ja.
En daarna nog uren langs de gletsjer gelopen op een vrij makkelijk pad. Dus ik kon gewoon lekker kijken de hele tijd.
Ja. Emotioneerde het je?
Ja, ik stond met tranen in mijn ogen toen ik daar stond in het begin. Ja, omdat het zo indrukwekkend groot is. Ja. Misschien dat ook wel meewegt dat je ook ziet waar allemaal nog zijgletsjers waren geweest die er niet meer waren. Dus je beseft je ook wel, dat had ik ook gelezen vooraf. Nou ja, waarschijnlijk is die er eind deze eeuw niet meer.
Ja. Met alle gevolgen van dien, die we helemaal nog niet kunnen overzien. Hè?
Nee.
Nee, want dat is Zwitserland zonder sneeuw en gletsjers en überhaupt zonder water.
Ja.
Want zonder water houdt alles op.
Dan stopt alles, ja.
Ja. Maar goed... Je loopt er dan alleen en je moet dus die indruk zelf absorberen. Je kunt niet tegen je vrouw en je kinderen zeggen van... oh, moet je kijken wat mooi dat of zo. Dus je moet het allemaal maar opslaan. Hè?
Ja, klopt. Ja. Dit is een van de weinige keren, misschien wel de enige keer geweest... dat ik s'avonds in mijn dagboek schreef over de Aletsch Gletscher... en in een berichtje naar mijn vrouw heb gestuurd van... dit was zo mooi, dit moeten we samen ook een keer doen.
Ja, geweldig, hè? Ja. Dag 46 loop je richting Leukerbaat. En dan moet je afdalen via een aantal ladders.
Ja.
Ook spectaculair klonk dat.
Ja, de Albinen ladders. En dat is Volgens mij is het 100 meter, of misschien nog wel meer, recht naar beneden over houten ladders. Recht naar beneden gaan. En dat was inderdaad spannend. Er waren alternatieven. Ik had een bus kunnen pakken of ik had een end kunnen omlopen. Maar ik dacht, gewoon concentreer je op je taak en dan komt het goed. Gewoon naar beneden. En dan, als je van de een naar de andere ladder loopt, is het vaak een heel smal stukje waar je dan ook met die rugzak een beetje aan het klooien bent om hem niet steeds tegen een muur of een boom aan te laten gaan. Mm-hmm. En dan draai je weer om en dan pak je de volgende ladder. Ja.
Viel het je uiteindelijk mee of tegen?
Ja, het viel me mee. En je moet echt wel opletten, want twee keer miste er ook een tree. En als je aan de ladder start boven, kun je dat niet zien. Dus je moet wel iedere stap die je zet, gewoon voorzichtig doen. En zorgen dat je andere voet pas loshaalt of je arm pas loslaat op het moment dat je voet weer staat.
Ah, heerlijk. Ja. Ja. Een paar dagen later dan blijf je twee nachten op een camping in dat gestaat, jetset dorp. Ja. En daar voel je je ontheemd.
Ja. Ja, er waren twee dingen die er misschien mee te maken hadden. Ik was een groep Nederlanders tegengekomen. En misschien riep dat een soort heimwee op. Van hey, Nederlanders, ik had best lang met hun gesproken. Was hartstikke leuk.
Ja.
En mijn dochter die was jarig
die dat dag helpt ook niet.
Dat ik daar aankwam. Dan mis je thuis ook even. Dus wel gefacetimed. Dat was superleuk. Maar dat zijn wel de momenten die je dan ook mist als je zo een paar maanden op pad gaat.
Ja. Dag 54 schrijf je. Ik heb genoeg uitdagingen gehad de afgelopen 7,5 week. Ik geniet van het wandelen, ook al is het koud zoals vandaag. Maar ik wil niet de hele tijd met plannen en aanpassen bezig zijn. En bovendien had ik bij de start met mezelf afgesproken heel uit terug te komen. Geen risico's te nemen en de sneeuw niet bewust op te zoeken. Duidelijk dus.
Ja, het was een hele koude nacht ook. Dus even die nacht dat ik het ijs eraf moest krabben.
Ja.
En het plan die dag was om naar 2500 meter te gaan. Maar het had gesneeuwd. En toen begon ik met lopen. En ik kon op een gegeven moment zien waar ik heen ging. En ook waar ik moest gaan lopen. En ik zag dat daarboven nog sneeuw lag. En dat was nog niet eens 2500 meter. Dat was misschien 2000 meter of zo. Mm-hmm. En toen dacht ik van oké, als daar nog sneeuw ligt, dan ligt een paar honderd meter hoger nog meer sneeuw. Ik ben alleen. Ik ga het niet,
opzoeken.
Ik ga die uitdaging niet opzoeken. Dus toen heb ik eigenlijk de Via Alpina officiële route losgelaten en een paar dagen iets anders gelopen. Maar kwam ik wel in Chamonix uit. Ja, en de Mont Blanc, ik had verwacht dat ik hem veel eerder zou zien, omdat hij zo hoog is. En eigenlijk pas twee dagen voordat ik in Chamonix kwam, zag ik hem.
Ja.
Het is indrukwekkend groot.
Ja, dan kom je over de Col de Balm voor de kenners. En daar zie je dan opeens dat hele dal voor je liggen met links het hele Mont Blanc massief.
Het hele massief, ja.
En daar echt in de verte Chamonix en de hele bebouwde zone die daar ligt in het dal.
Ja.
Wat voor gevoel stond je daar?
Ja, trots. Ik was die dag gestart met, dit is de laatste dag van de echte route eigenlijk. Ja, het was ook gewoon een beetje een feestdag om daar te lopen en dan de Mont Blanc zo te zien en te weten van ik daal af naar Chamonix en dan ben ik toch in Chamonix aangekomen.
Gehaald.
Ja, gehaald. En genieten van het uitzicht daar.
Ja. Ja, nou hartstikke goed. Zometeen praten we verder over de praktische dingen die je ook allemaal nog tegenkwam onderweg.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Gero Vermaas, 54 jaar, getrouwd, vader van drie grote kinderen. In het dagelijks leven is Gero IT-architect, consultant en leidinggevende. Zeg ik allemaal goed, hè,
dat
Gero?
Dat klopt helemaal, ja.
Ja, ja. Hoeveel had je op je rug?
20 kilo, inclusief eten en drinken is dat, ja.
En drinken, water is er altijd daar of niet? Of had je toch water
bijna
bij
altijd,
je?
Bijna altijd. Ik heb in het begin van de tocht een paar dagen gehad dat ik dat er weinig vers water was. Of soms wel geen.
Oh.
En toen heb ik ook een keer een fles water gekocht in een berghut. Dat heb ik daarna niet meer gedaan, want ik moest €12 afrekenen voor 1,5 liter.
Oh.
Dus dat was een dure grap.
Ongelooflijk.
Maar je hebt gewoon water nodig, dus je gaat dat wel gewoon doen.
Ja, Dan betaal je dus de helikopterkosten, hè?
Ja, voor eigenlijk
die fles water. Ja. Maar 20 kilo, best veel.
Ja, daardoor is die tocht ook fysiek zo zwaar geworden. Ik denk dat je met lichter materiaal kun je er zeker een kilo of vier van afhalen.
Ja.
Denk ik. En ik heb ondertussen ook al wat dingen vervangen, dus je leert ook.
Ja.
Maar ja, tijdens de tocht is dat niet zo makkelijk om je tent te vervangen of om je rugzak te gaan vervangen.
Nee, waar is de meeste winst bij jou te halen op het minimaliseren van de grammen?
Nou, de rugzak die ik had, die woog 2,7 kilo. Dat is een Osprey en die was heel comfortabel. Dus het was gewoon een fijne rugzak. Maar ik heb er nu eentje van een kilo. Dus dat is al 1,7 die je wint.
En wat is dat voor rugzak?
Hyper Light Mountain Gear.
Ja. En zit die even comfortabel?
Hij zit iets minder comfortabel, ja.
Dus daar leef je dan toch echt op in?
Ja, en het is gewoon een toploader. Dus je hebt eigenlijk maar één groot vak. Dus dat betekent ook dat je je spullen wel in dry bags bijvoorbeeld moet doen. Om het een beetje gestructureerd te houden. En in die Osprey had ik 5 verschillende vakken, denk ik. Misschien wel 6 zelfs. Dus daar kun je wat makkelijker je spullen in ordenen.
Ja. Waar kun je nog meer besparen op gewicht?
De tent. Die was 1,7. Ik heb nu een andere van een kilo. Dus dat is ook best wel een winst.
En welke tent is het geworden?
Een Big Agnes. Copper Spur 1. Dus een eenpersoons tentje.
Veel gebruikt ook, hè?
Ja.
Door hikers.
Ja, die zie je heel veel onderweg ook. Ja, wat ik me ook nog realiseerde is mijn regenpak. Ik had gewoon bij Decathlon een regenpak gekocht. Ja, dat woog denk ik misschien wel 1,3 of 1,5 kilo samen, de broek en de jas. Nou, ik heb ondertussen een regenjekje gekocht van 250 gram. En ik moet nog een andere broek kopen, maar die kun je ook voor een paar honderd gram regelen. Dus daar is ook zomaar een half kilo tot een kilo winst te halen.
Ja. Maar weet je dan, zo'n regenjas, is die dan wel even goed? Want het is waarschijnlijk veel dunner materiaal.
Het is veel dunner, ja. Ik denk dat het wel sneller slijt. En misschien als je echt in heel slecht weer terechtkomt, dat het niet goed genoeg is.
Maar het is Gore-Tex, het ademt.
Het ademt, ja. En die regenjas die ik had, die ademde ook niet goed. Dus die keren dat ik hem aan had gehad, toen dat deed ik me ook zo snel mogelijk weer uit. Want dan werd je gewoon van binnenuit net zo nat als van buitenuit, omdat je zo zweet.
Ja. Nou ja, en uiteindelijk, je vertelde 4 dagen had je regen.
Ja.
Dus ja, het is ook niet veel. Maar ja, je moet het wel bij je hebben.
Ja, en dat is natuurlijk met veel kleding zo. Als je langer op pad gaat en zeker in de bergen. Je hebt ook gewoon warme kleding nodig. Want in die eerste periode liep ik in een t-shirtje, korte broek en sokken en mijn schoenen aan. En dat was het.
Ja.
Maar aan het eind, wat ik al zei, ik moest het ijs van mijn tent krabben. En was het overdag ook gewoon, zeker als je wat hoger liep, misschien ook een graad of 3, 4.
Mutsje op, hè?
Ja, gewoon muts op, lange broek aan en ook meerdere laagjes aan om het gewoon warm te houden.
Had je handschoenen bij je?
Ja.
Ook nodig gehad?
Eigenlijk pas in de buurt van Chamonix, toen ik daar aan het wandelen was.
Ja.
En soms deed ik ze 's avonds aan als ik nog bij de tent zat en het al wat kouder werd. Maar ik heb ze tijdens het wandelen niet vaak aangehad.
Nee. Waar was je het meest blij mee met wat je bij je had?
Ik denk mijn matje. Dus het was een opblaasmatje van Decathlon ook.
Super simpel.
Heel simpel, ja. Kostte niet zoveel ruimte. Woog ook relatief weinig. Volgens mij iets van 600 gram of zo. Mm-hmm. Maar ik sliep daar goed op.
En isoleerde ook genoeg?
Genoeg voor nu. Ik denk als het echt kouder wordt, dat het niet genoeg is en dat je echt wel de kou uit de grond voelt.
Maar voor dit soort tochten in de zomer is het prima.
Is het prima, ja.
Je had ook oordoppen bij je, zag ik. En die gebruikte je ook nogal eens. Dan zou je zeggen, oordoppen mee als je in de bergen gaat lopen. Ja. Vertel.
Ja, tijdens het slapen dan werd ik toch afgeleid door geluiden die ik om me heen hoorde. Dus ik dacht, dan doe ik gewoon die oordoppen in en dan is het echt stil. En dan sliep ik gewoon beter. En sowieso in berghutten is het echt wel een vereiste, denk ik. Want zeker als je met 10, 20 mannen in de zaal slaapt, er zijn er altijd een paar die snurken.
Ja, en wie die snurkt, die slaapt het best. Hè?
Ja, inderdaad. Ja. Dus dan is het wel, heb je het echt wel nodig om goed te kunnen slapen.
Ja. Even over eten en drinken. Je kocht dat regelmatig in.
Ja.
En dan nam je voor een aantal dagen mee. Wat kocht je dan zoal?
Ja, het was vrij eenzijdig. Ik had havermout voor het ontbijt. wraps met meestal een stuk kaas en mayonaise voor de lunch.
Yeah.
En avondeten was noedels.
Oké. Okay.
En
koolhydraten.
Juist, ja. En op een gegeven moment begon ik ook s'avonds nog wraps erbij te eten. Omdat ik merkte dat ik met honger wakker werd s'nachts. Ik denk, nou, dat is niet goed. Dan ben ik waarschijnlijk te veel aan het afvallen ook.
Ja.
Dus toen ben ik nog meer gaan eten.
Ah.
Maar uiteindelijk niet genoeg, want ik ben eigenlijk te veel afgevallen.
Hoeveel?
Ja, toen ik thuis kwam was het nog 6 kilo. Maar dat was eigenlijk 2 weken nadat ik gestopt ben met de echte tocht.
Mm-hmm.
En in die 2 weken heb ik best wel zitten bunkeren.
Dus het was meer?
Het was zeker meer, ja. Maar ik weet niet hoeveel meer.
Ja.
Ja.
Kan je nagaan, hè?
Ja.
Heb je ondertussen ook vitaminepillen geslikt?
Ja, ja, ik had van die multivitaminepillen en magnesiumpillen had ik bij me.
Aan te raden?
Ja, lijkt me wel verstandig. Ja, zeker magnesium is gewoon goed voor de kramp.
Ja.
Die je misschien krijgt. Ja, het viel voor mij niet mee om goed fruit te eten. Op de rustdagen of als ik een keer toevallig langs een winkeltje kwam, dan kocht ik meteen een paar sinaasappels en een paar kiwis. En die gingen ook meteen naar binnen dan. Want
ja,
je houdt ze niet goed in je rugzak.
Ja.
Maar er zijn heel veel dagen dus dat je geen vers groente, geen vers fruit eet.
Nee. Een ander dingetje, de navigatie onderweg. Hoe deed je dat?
Ja, ik had zo'n Garmin Fenix horloge en daar zet ik de routes op. Dus daar, in principe liep ik daarop. En verder had ik alle routes op mijn telefoon ook in Komoot. Dus ja, als er een stuk omleiding was of een stuk niet leek te kloppen, dan checkte ik mijn telefoon. Maar ik had dus geen papieren kaarten. Nee.
Oké, okay, wel een risico.
Ja, zeker. En ik had ook nog de beschrijvingen van de Via Alpina route, die had ik op mijn e-reader staan.
Okay.
Dus daar kon ik ook wel lezen hoe de route liep. Dus dat zou ik eventueel ook nog kunnen gebruiken. Maar alle drie wel elektronische dingen.
Ja. Ben je wel eens verdwaald?
Ik ben wel eens verdwaald, ja, zeker. En het is de Via Alpina is niet als route helemaal aangegeven. Dus je komt af en toe wel bordjes tegen. Maar je moet vooral lopen op of op de GPX of op de beschrijving. Waar dan staat van ja, je gaat over die col heen en dan ga je naar dat dorpje. En dan, ja, dan kun je de gewone bordjes kun je dan wel volgen. Maar dat zijn bordjes die er niet speciaal voor de Via Alpina staan.
Oké. Okay. Ja, dus dat is wel belangrijk om te weten.
Ja, ja, het is niet zoals nou, alle routes die je hier in de bossen loopt. Dat je gewoon de rode paaltjes volgt en dat je dan wel hier thuis komt. Dat,
nee,
zo werkt het niet.
Nee. Even over de kosten. 57 dagen door Zwitserland en ja. Nou ja, een beetje Italië lopen. Wat kostte dat uiteindelijk op de manier zoals jij het deed?
Ik heb gemiddeld €45 per dag uitgegeven. Maar dat is inclusief de treinreis terug. En inclusief het studio die ik in Chamonix had gehuurd. En dat was misschien wel samen €600 of zo. Dus dat,
oh, dat was een grote hap uit het budget.
Een grote hap inderdaad. Ja, dus ik denk als je dat eraf zou halen, dat je iets boven de €40 per dag uitkomt.
Ja.
Waarvan denk ik €10 heb je aan eten per dag. En de rest is toch de berghut en de campings. En berghutten zijn gewoon ja, zomaar €70. En dan heb je ook goed eten erbij meestal. Dus dat moet je, dat is dan een voordeel. Maar dat tikt wel aan.
Was je wel lid van de bergsportvereniging?
Ja.
Ja, maar zelfs dan?
Zelfs dan. Je krijgt een klein beetje korting, maar ook niet in alle hutten.
Ja. Wat zijn je belangrijkste praktische tips voor mensen die denken, goh, dit is een interessante route?
Nou, zorg dat je bepakking zo licht mogelijk is. Investeer daar gewoon wat extra in. Kijk vooruit naar wanneer je weer boodschap kan doen. Want er zijn echt gewoon stukken dat je 5, soms 6 dagen geen winkel hebt. En het is ook ja, toch wel goed om je fysiek wat voor te bereiden. Want het is echt een pittige tocht die je niet zomaar loopt.
Had je het genoeg gedaan, die voorbereiding?
Ik heb hem kunnen lopen, dus het was genoeg. Maar ik had mijn kuiten nog wel wat meer kunnen trainen. Want ik heb eigenlijk de hele tocht spierpijn in mijn kuiten gehad.
Oké. Okay. Dus doe vooral krachttraining.
Ja, ja, dat is wel, wel belangrijk. En dan ga ik gewoon lopen in Nederland met je rugzak op. En doe er dan 2 kilo extra in. Gewoon een paar flessen water erin. Om daar gewoon aan te wennen.
Giro, wat heeft deze tocht met jou gedaan?
Het heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven. Oh, dat ik alles wat er in het leven op mijn pad gaat komen wel aan zal kunnen. Dat betekent niet dat het makkelijk zal zijn. Maar ik heb wel vertrouwen dat ik alles wel aan kan. En ook dat ik toch sterker ben dan ik dacht.
Nou, dat is een fijne constatering.
Dat is een heel fijne constatering, ja.
Zo'n 60 dagen onderweg gaan, dat is een enorm lange tijd. Je kunt het niet overzien. Hoe was dat om zo eigenlijk uit de tijd te stappen? Hè?
Het is inderdaad niet te overzien. Dus je begint gewoon en je gaat van dag tot dag. Het is heel onwerkelijk. En het leven wordt heel simpel. Als je dat dagen, weken achter elkaar doet. Dus gewoon wandelen, eten, slapen.
Maar werd het ook wel eens eindeloos lang en misschien daardoor ook wel saai?
Het is wel zwaar geweest. Saai is zelden.
Je wordt moe?
Je wordt inderdaad moe en dan ligt er toch weer een berg waar je overheen moet. En dan heb je toch weer 1000 hoogtemeters die je mag gaan doen. En je kan er ook voor kiezen om nog een rustdag te nemen natuurlijk. Maar ja, je wil ook wandelen, je wil ook genieten daarvan. Dus ja. je gaat ook weer door dan.
Ja. Wat me ook opviel, onderweg ging je steeds vaker een poosje zitten om ergens te mediteren.
Ja.
Je zou zeggen, als je zo lang op pad bent, dan heb je dat soort momenten helemaal niet nodig. Maar hoe werkte dat bij jou?
Nou, als je aan het lopen bent, zeker als je aan het dalen bent, dan ben je toch ook wel geconcentreerd op het pad, dat je die niet verstapt. En als ik stil ging zitten, zeker als ik met mijn ogen dicht ging zitten, dan ging ik gewoon luisteren wat ik hoorde. En dan hoorde je dezelfde vogel of je hoorde ineens wel water, wat je nog niet was opgevallen, of de wind door de bomen. Ik was dan nog meer in het nu, nog meer aanwezig eigenlijk. Ja, je voelt ook in je lijf, hè, waar zit een beetje spierpijn, wat je tijdens het lopen misschien niet zo voelde, omdat je ook gewoon aan het doorgaan bent.
Ja.
Dus je wordt je gewoon bewuster van jezelf en van de omgeving.
Oké, dus dat is wel heel goed om dat soort momenten echt te nemen.
Ja, daarom is het denk ik ook goed dat je wel rustdagen neemt tijdens zo'n lange periode. Niet 50 dagen aan één stuk loopt. In ieder geval voor mij, hè. Voor andere mensen is het misschien anders. Maar
ja. Waren er momenten dat je je alleen voelde?
Ja, en soms was dat helemaal prima. Als ik hoog in de berg liep en ik liep daar een dag en ik kwam de hele dag niemand tegen. Dat is ook bijzonder om mee te maken. Ja, soms dan mis je ook thuis je vrouw en de kinderen. Ja, zeker als ik ze dan af en toe sprak, dan waren zij met het dagelijks leven met elkaar bezig. En jij staat er even buiten.
Ja.
En, je moet je eigen dingen fixen.
En jij mist hun misschien wel meer dan zij jou. Want ja, hun leven gaat gewoon
hun
door.
Leven gaat door.
Dat is een man die ergens in de bergen loopt. Dat zal wel. Ja. Niet zo boeiend. Nee, terwijl het voor jou de reis van je leven is.
Ja. Je zit allebei in een hele andere wereld op dat moment.
Ja. En liet je dagelijks weten dat je er nog was? Hoe basaal dat ook is, maar het is toch belangrijke informatie.
Ja. Nee, ik had een Garmin InReach bij me. En ik had daar een paar standaard berichtjes ingesteld. En die kun je dan gratis versturen. Dus ik stuur aan het eind van de dag een berichtje. Ben bij de berghut, alles oké. Okay. Of ben aan het wildkamperen, alles oké.
Okay. Ja.
En dat was gewoon een berichtje wat ik eigenlijk iedere dag even stuurde. En daar zat ook de locatie bij dan. Dus dan wisten ze thuis dat het oké was. En eventueel waar ik in ieder geval op dat moment geweest was. Dus mocht er iets gebeuren, konden ze van daaruit gaan zoeken.
Ja, lijkt me een lekker gevoel.
Ja.
Dat je dat even kan laten weten.
Ja, dat is inderdaad prettig. En alleen je mobiele telefoon gaat dat niet lukken, want je hebt gewoon vaak geen dekking.
Dus leven de Garmin wat dit betreft. Ja,
ja zeker. Ja. Dat is echt wel een mooie uitkomst.
Ja. Ja. Aan het eind van je tocht maakte je een lijstje met alles waar je dankbaar voor was.
Ja.
Hè? En dat werd eigenlijk best een lange lijst.
Ja.
Heel grappig. Je was natuurlijk dankbaar dat je die tocht heel huids had gemaakt, lees ik. En dat je die überhaupt hebt kunnen maken in je eentje.
Ja.
Nou, dat is ook mooi natuurlijk. Hè?
Ja, weet je, het gezin moet daar ook maar de ruimte voor geven. En je werkgever, die werkte ook aan mee dat ik een paar maanden vrij kon nemen. En dat is wel dat is heel fijn dat het allemaal kan.
Ja, spreekt allemaal niet voor zich.
Nee.
Hè? Voor de ontmoetingen onderweg, schreef je ook bijvoorbeeld?
Ja, ja, die wandelaar die ik na 20 minuten tegenkwam. Maar ook andere mensen die je tegenkomt waar je een stukje mee oploopt. En ja, soms is het bijna handen- en voetenwerk, want ik spreek echt geen Italiaans. Dus in het Duits lukt het wel prima. Maar af en toe had je ook Italianen waar je dan maar iets mee probeerde uit te beelden.
En Engels werd dan ook niks met die
Italiaan. Ja, dat werd dan houtje touwtje. Maar er is ook wel één keer dat een oude Italiaan mij wist uit te leggen dat de kabels een stukje verderop loshingen. En ik was heel blij dat hij me dat in houtje touwtje taal had kunnen uitleggen. Ja. Want anders had ik vertrouwd op zo'n kabel en dan was ik waarschijnlijk onderuit gegaan.
Ja, ja.
En nu wist ik dat ik op moest letten naar.
Ja. Ja. Je voelde je ook dankbaar voor je groeiende dapperheid onderweg. Dat vond ik ook wel een mooie.
Ja, ja, bijvoorbeeld die ladders, die had ik ook niet kunnen nemen. Er waren ook andere stukken route waar dan een alternatief voor stond. En dat ik dacht, nou nee, ik ga het wel gewoon doen. Ik ga wel gewoon dat smalle pad met die kabels doen. Wel op een veilige manier, maar niet de makkelijke route per se nemen.
Ja. En ook een interessante, je was dankbaar voor het universum dat voor je leek te zorgen.
Ja.
Wat klinkt daarin door?
Nou, alles komt goed. En ik was een keer mijn Garmin verloren.
Oh.
En ik wist dat niet. En ik stopte ergens om even wat te eten en te drinken. En toen kwam er een andere wandelaar aangelopen. En die zei, ben jij iets kwijt? Nee. Dus dat was op zich al bijzonder. Hij was extra hard gaan lopen in de hoop dat hij mij zou inhalen. Maar wat het nog bijzonderder maakte was dat 100 meter verder ging hij naar links en ik naar rechts. Dus als ik daar niet gestopt was, dan hadden we elkaar nooit meer gezien. En had ik die Garmin nooit meer terug gehad.
Dit zijn mooie voorbeelden van trail magic, zoals
ja,
je dat
inderdaad.
Noemt,
hè? Ja, ja.
Dus dit was een trail angel.
Zeker, zeker. Ja. En ook later, de keer dat ik ben omgekeerd, omdat ik gewoon niet over een rots heen kwam. Toen kwam ik weer bij een weg uit. En daar was weinig verkeer. Nou, ik ben gaan liften om naar het dal te komen. En heel veel mensen reden voorbij. En uiteindelijk een Duitse dame in een heel klein autootje. Dit zijn altijd de mensen in kleine autootjes.
Ja.
Die stopte en die bracht me helemaal naar een camping in het dal. En die wist ook nog welke bus ik moest nemen om dan weer terug op de route te komen de volgende dag. Ja.
Geweldig, hè?
Geweldig, ja.
Bijzonder, hè?
Het is heel bijzonder dat gebeurt. Je krijgt dat vertrouwen daar ook in dat het wel goed komt uiteindelijk. En dat is een fijn gevoel.
Ja, neem je zo'n soort gevoel ook mee naar huis?
Ja, ik denk dat me nu in het gewone leven ook helpt. Dat als dingen niet zo lekker lopen, dat je denkt van nou, weet je, het komt uiteindelijk wel weer goed.
Ja, maak je je nu gewoon weer thuis aan het werken? Maak je je minder snel druk over dingen? Of?
Ja, misschien minder lang druk. Ik kan me nog steeds wel druk maken, maar ja. Ik laat het eerder los. En ik ga ook dingen gewoon eerder aan. Want die heeft hij toch maar wel weer een duwtje ingegeven. Dus dat is supermooi.
Ben je dingen anders gaan doen?
Ja, door wat ik in de natuur heb gezien, ben ik van bank gewisseld bijvoorbeeld. Naar een groenere bank gegaan. Ik ben eindelijk, ik ben bloeddonor geworden. En ik, spuiten, dat vond ik altijd doodeng. Maar ik dacht, ja, het is eigenlijk zo'n simpele manier om andere mensen te helpen. Dat ik dat eigenlijk kort na de tocht ben gaan doen. En dat dat doe ik nog steeds.
Maar hoe relateer je dat aan je tocht?
Toch iets meer bewuster kiezen wat je wel en niet doet. Ik probeerde al minder te vliegen, maar eigenlijk voorgenomen om echt nog maar heel zelden te vliegen en het ook voor werk proberen. Vroeger zocht ik leuke tochtjes op voor het werk. En nu, het moet wel iets heel bijzonders zijn, wil ik nog in het vliegtuig stappen.
Ja. En dat komt door zo'n Alex-clasher bijvoorbeeld? Of,
ja, die draagt daar aan bij. Zeker, zeker, ja. En de Alex-clasher is één voorbeeld. Maar ook sommige stukken bossen die je ziet die dan helemaal bruin zijn. Ja, dan denk je ook van, dat is niet goed. Daar moeten we met z'n allen wat aan doen. Ja.
Je vertelde me ook dat je het nieuws minder heigerig bent gaan volgen, hè?
Ja, klopt. Toen ik aan de tocht begon, heb ik alle social media en alle nieuws uitgezet op mijn telefoon.
Ja, je had van iedereen afscheid genomen van jongens, ik ben er niet meer.
Ik had WhatsApp nog wel, maar met name contact houden met met het gezin en een paar vrienden en familie. Maar verder geen social media meer. En eigenlijk is dat nu voor een groot deel nog steeds zo. Het is niet dat ik niet geïnteresseerd ben in het nieuws, maar het zoeken naar kliks en het sensatie zoeken, dat trekt me gewoon echt niet meer. Dus ik lees nu wel de correspondent nog, wat meer achtergrondnieuws is en meer researchjournalistiek. Op die manier blijf ik wel in contact met wat er in de wereld gebeurt. Maar ik hoef het niet meer van dag tot dag te weten wat er in Den Haag gebeurt of in de wereld gebeurt. Nee.
En als je zo'n beslissing neemt en dat dus niet meer doet, wat betekent dat in je leven?
Het geeft heel veel rust en ruimte. Als je bedenkt hoeveel tijd we allemaal op onze telefoon zitten om alles maar bij te houden. En als je dat niet doet, dan heb je tijd om te wandelen, bijvoorbeeld.
Zo is het. Ja, hartstikke goed. Hey, tot slot, wat zou je mensen denken, wow, die Via Alpina, dat is iets voor mij. Wat zou je die willen meegeven?
Bereid je voor en kies een goede periode in het jaar. Want te vroeg in het jaar, dan loop je gewoon op het risico met sneeuw. En te laat in het jaar, het wordt echt snel guur. Eind september, begin oktober.
Ja. Dus, had jij een ideale tijd wat dat betreft?
Ja, ik denk dat die bijna ideaal was. Misschien had ik hem 2 weken naar voren kunnen schuiven. En dan had ik die laatste periode wat minder kou gehad. Maar het is ook mooi om dat wel mee te maken. De seizoenen zijn ook mooi.
Ja. Dus het is maar goed, ook... je loopt veel in het hoogseizoen dan, hè?
Dus, ja, maar het is niet druk op die route. Nee, er zijn een paar stukken waar wel wat meer toeristen zijn. En Wallis is wat drukker. Maar het grootste gedeelte is echt niet druk.
Nee. Hartstikke bedankt, Gero, voor je mooie verhaal. En ik hoop dat je nog veel mooie tochten kunt gaan maken.
Ja, dankjewel. Het was leuk om er te zijn.
Ja. Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Gero Vermaas over de Via Alpina. Kijk voor foto's bij zijn verhaal even op Wit Rood. Op Facebook of Instagram heb je toch weer die socials, hè? Sounddesign Abel Bakema. Als je met plezier geluisterd hebt, neem dan even de moeite om Wit Rood met sterren te waarderen. En abonneer je, dan mis je geen enkel gesprek van deze wandelpodcast. En heb je zelf een bijzondere tocht gelopen waar je veel over te vertellen hebt? Stuur dan even een mailtje aan witroodpodcast@hotmail.com. En via dat mailadres kun je ook eventuele vragen of suggesties kwijt voor Wit Rood. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel. Dag.